Goedemiddag luisteraars. Graag heet ik u welkom op deze 29e juni bij het meditatieve moment met muziek, tekst en gebed in de Bosbeskapel van de Protestantse gemeente Den Haag Zuidwest. Mijn naam is Bart Groeneboom. Ik steek de gemeentekaars aan als teken van onze verbondenheid. U hoorde zojuist het nummer The Summer of 78 van Jan Tiersen. Dit nummer is gecomponeerd voor de film Goodbye Lenin, die over de val van de Berlijnse muur gaat. En we gaan nu luisteren naar een tweede nummer uit deze film, het nummer The First Rendezvous. Graag wil ik u vertellen over het verhaal van Arnold Douwes. Dit jaar heeft Rutger Bregman een boek uitgebracht waarin hij het leven van Arnold Douwes beschrijft en zoekt hij antwoord op de vraag wat hem en anderen tot verzetsheld maakt. Het verhaal van de verzetsheld Arnold Douwes. Hij werd in 1906 geboren als zoon van een predikant in Laagkeppel. Er is weinig bekend over het leven van de verzetsheld. Het was wel bekend dat hij moeilijk was in de omgang en in zijn jeugd meerdere malen van school werd gestuurd. Zijn leven zou na zijn jeugd een bijzondere wending krijgen. Toen op 10 mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen, was het een van de eerste keren dat Arnold te maken kreeg met de bezetter. En het was een Duitser die hem op een motor die hem in Boskoop de weg naar Leiden vroeg. Immer geradeaus, zei Arnold, terwijl hij in de richting van Utrecht wees. De Duitser salueerde, klikte met zijn hakken en reed weg in compleet de verkeerde richting. Dit was Arnold zijn eerste verzetsdaad. Daarna gingen we verder met het rondbrengen van verzetsplaatjes en het doorknippen van kabels van Duitse zoeklichten. Toen het hem te heet onder de voeten werd, moest hij uitwijken naar Drenthe, waar hij in het Drentse Nieuwlande de beroemde verzetsman Johannes Post ontmoette. Samen zetten zij een van de grootste onderduiknetwerken van Nederland op en zo het nieuwe landen volgestopt met de zogenaamde duikelaars. Hoe we dit allemaal zo precies weten? Omdat Arnold tegen de regels van het verzet een nauwkeurig dagboek bijhield dat hij in delen verstopte in jampotjes in de tuin. Brengt ons bij de vraag van Rutger Bregman. Wat maakt een verzetsheld? In de jaren 70 is hier veel onderzoek naar gedaan en een van de meest uitgebreide onderzoeken is gedaan door Sam Oliner. Hij interviewde samen met zijn vrouw in totaal 406 verzetshelden, maar het bijzondere van het onderzoek is dat er geen enkel significante verklaring kon worden gevonden over welke eigenschap iemand tot verzetsheld maakt. Jong, oud, arm, rijk, links, rechts, wel of niet religieus, het maakte eigenlijk weinig verschil. Wat wel duidelijk werd, is dat gevoel geen rol speelt in het verzet. Te veel gevoel maakt het eerder lastiger bij het vele stelen, liegen, bedriegen, overvallen en zelfs soms moorden. Een andere kleine conclusie is dat communisten en gereformeerden licht oververtegenwoordigd waren, wat duidelijk maakt dat orthodoxie en intolerantie niet hetzelfde is. In 1943 moest Johannes Post vluchten uit Nieuwlanden. Arnold en zijn Joodse vriend Max Leons bereidden het onderduiknetwerk daarna nog verder uit en zij speelden de zogenaamde good cop, bad cop. Waar Max de bewoners langzaam probeerde over te halen onderduikers op te nemen, schold Arnold hen de huid vol en noemde hen lafaards. Max en Arnold hadden de filosofie, als iedereen maar onderduikers heeft, kan er ook niemand gaan praten. Als iemand één duikelaar wilde opnemen, zorgde Arnold ervoor dat er alvast twee voor de deur stonden, zodat zij een tweede niet konden weigeren. Terug naar de vraag, wat maakt dan die verzetsheld? Een later vervolgonderzoek op basis van het onderzoek van de Oliners richtte zich nu niet op de opvoeding en motivatie van de helden, maar meer op de omstandigheden. Geld, ruimte in huis, aantal gezinsleden maakten allemaal niet veel verschil. Er was maar één omstandigheid alles bepalend. In zelfs 96% van de gevallen. Iemand moest gevraagd worden. Nadat mensen gevraagd werden, gingen zij zelfs steeds meer doen en ook weer andere mensen vragen. Zo verspreidde het verzet zich op sommige plekken als een epidemie. Het begon vaak bij docenten of dominees, de echte superspreaders. Het is dus iets wat groeit. En de moeilijkste, maar belangrijkste stap is beginnen. En het antwoord op de vraag van Rutger is daarom: je doet niet het goede omdat je een goed mens bent. Je wordt een goed mens omdat je het goede doet. Lezen wij nu uit Matteüs 5, vers 13 tot 16. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Luisteren we nu naar gezang 913, wat de toekomst brengen mogen, van de Credo-zingers uit Rotterdam. gebed van deze week is van Humayun Sunil, voorganger van de Anglicaanse Kerk in Rotterdam. God van overvloed, uw standvastige liefde en machtige genade kent geen grenzen. Vader, u verwelkomt alle mensen in uw nabijheid. U hebt zich keer op keer uitgestrekt naar deze wereld en u hebt uw Zoon naar deze wereld gezonden, de ware verlosser van deze wereld. Jezus geloofde dat hij een vreemdeling onder de mensen is en hij moedigt ons aan om anderen in ons midden te verwelkomen, zodat we zo hem eren. Heer, uw genade gaat cultuur, taal en nationaliteit te boven. We zijn allemaal van u. We zijn uw nakomelingen en wij zijn op reis op deze aarde. Wij komen bij u terug en komen wanneer deze reis eindigt thuis. Wek in ons op de geest van mededogen en hulpvaardigheid, zodat we moedig doorgaan en degene bijstaan die problemen en hindernissen doorstaan om deze reis te volbrengen. Hemelse Vader, zegen in deze broze wereld zij die kwetsbaar en alleen zijn. Troost hen die hun dierbaren verloren door geweld, oorlog of hongersnood. Alsjeblieft, Heer, bescherm al diegenen die uw zorg nodig hebben. Breng ze gerechtigheid, veiligheid en thuis. In de naam van Jezus. Amen. We luisteren tot slot naar The 1975 van de Britse band The 1975. Het nummer is geschreven in samenwerking met Greta Thunberg, de ondertussen 18-jarige klimaatactiviste. Het nummer geeft de ernst van de klimaatcrisis aan en roept ons op om in verzet te komen. In dit geval door te beginnen met ons eigen gedrag te veranderen. En zoals de verzetshelden ons hebben geleerd, is beginnen de belangrijkste stap. Laten we daarom nu beginnen.
We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis, and we need what it is, an emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet, unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. But unless we recognize the overall failures of our current systems, we most probably don't stand a chance. We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely or focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop our emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. You say that nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming, or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as our civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. Because there are no gray areas when it comes to survival. Now we all have a choice. We can create transformational action that will safeguard the living conditions for future generations. Or we can continue with our business as usual and fail. That is up to you and me. And yes, we need a system change rather than individual change. But you cannot have one without the other. If you look through history, all the big changes in society have been started by people at the grassroots level. People like you and me. So I ask you to please wake up and make the changes required possible. To do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. Today, we use about 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. So everyone out there, it is now time for civil disobedience. It is time to rebel.